vooraf enkele afkondigingen. De kerkraad heeft de volgende tweetallen gesteld voor de verkiezing van ouderling en diaken. Voor het ambt van ouderling de broeders B. Blankenstein en A.W. Joosten. En voor het ambt van diaken de broeders V.P. de Heer en A. Klinkhamer. En de verkiezing zal plaatsvinden komende woensdag 11 maart... na afloop van de avonddienst op de middag. Dan de collecten alvast, die zijn bestemd voor de kerk, de kerkelijke kassen en dan met name de varenden. En bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kassen, varenden en dan het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing, die is uit Matteüs 26. En dan lezen we samen de verzen 57 tot en met 68. Dus Matteüs 26 en dan de verzen 57 tot en met 68. Tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen en enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 40, gemeente, is een psalm die dikwijls in de lijdenstijd wordt gezongen. En als je naar de inhoud kijkt van de versen 3 en 4, dan begrijp je ook wel waarom. Want het gaat in die versen 3 en 4 over het offer dat de Heere Jezus Christus heeft willen brengen. En dat offer, dat is in de plaats gekomen van brandoffers en al de andere offers in het Oude Testament die voldeden aan Gods eis nog eer. En toen zei hij, zie, ik kom, o Heer, en de rol des boeks is met mijn naam vervuld. 3 en 4 van Psalm 40. stellen ons ook vanmorgen onder de tucht van Gods wet. En daarna zingen we uit Psalm 119, het 19e vers. Dus Psalm 119, het 19e vers. Wend mijn oog van de ijdelheden af en verlevendig mijn hart door uw wegen. Toen sprak God al deze woorden zeggend: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Bijbel open bij Matthäus 26 en we lezen dan de verzen 57 tot en met 68. Jezus voor Caiaphas. Matthäus 26 vanaf het 57ste vers. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, waar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van ver tot aan de zaal van de hoge priester en binnengegaan zijnde, zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de hele grote raad zochten vals getuigenis tegen Jezus, opdat ze hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen waren gekomen, zo vonden ze toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. En de hoge priester opstaande zei tot hem, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordend zei tot hem, ik bezweer u bij de levende God dat gij ontzegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem, ge hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult ge zien de Zoon des Mensen zitten ter rechterhand van de kracht van God en komend op de wolken van de hemel. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen en zei, hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt ge zijn godslastering gehoord. Wat denkt u, lieden? En zij antwoordend zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spogen ze in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten en anderen gaven hem kinnebakslagen en zeiden, profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? Tot zover. We willen samen de Heere aanroepen in ons gebed met dankzegging, met voorbeden. De dankzegging doen dat de kleine Gerben de Vrede van de Aartegeldestraat van de week weer thuis mocht komen. Het gaat weer goed met het kleine ventje. En we willen voorbeden doen voor broeder Ruud van den Brink. Hij is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis en er zijn best heel wat zorgen om zijn gezondheid. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken met eerbied en ootmoed. We zijn weer samengekomen, Heere, als gemeente. We zijn weer samen geroepen. Want dat is toch altijd het geheim van ons samen zijn. U geeft uw dag, de zondag, en u roept ons samen, want u wilt tot ons spreken. Ja, Heere, wij mogen tot u spreken in deze dienst. We mogen zo in het gebed tot u naderen. We mogen ook psalmen zingen tot eer van uw naam, tot versterking van onze harten. Maar vooral zijn we hier om te luisteren, omdat u wilt spreken. U wilt spreken door uw woord. En dat woord dat mag dan verkondigd worden door een dienaar. Die in zichzelf ook maar een mens is. Niet meer dan wij. Maar u wilt zo mensen gebruiken. Als instrument om uw stem te laten klinken. Om uw boodschap te verkondigen. Wilt u vanmorgen uw dienaar alles geven wat hij daarvoor nodig heeft, Heer. Maar wilt u ons als gemeente ook alles geven wat wij nodig hebben om die boodschap te verstaan? Het zal over die diepe dingen gaan die samenhangen met het lijden van de Heere Jezus, uw Zoon. Het zijn dingen, Heere, waarvan we met de psalmdichter moeten zeggen, wij zien het wel, maar wij doorgronden het niet. En wij hebben de leiding van uw Heilige Geest bijzonder nodig om toch enigszins zicht te krijgen op de diepe dingen die in dat lijden ons worden aangereikt. Die diepe dingen die alles te maken hebben met onze zonde. Met het feit dat wij in onszelf voor u niet kunnen bestaan. Maar die diepe dingen die ook alles te maken hebben met die grote waarde die er ligt in dat offer van de Heere Jezus Christus. We hebben het samen gezongen met de dichter van Psalm 40 mee. Dat al die offers konden aan uw eis nog eer voldoen. En toen kwam hij om te zeggen, zie ik kom om uw wil te doen. En in dat offer van onze Heere Jezus Christus ligt nu de volkomen verzoening. En het is ook de enige weg tot de verzoening. En we bidden van u, Heere, of uw Heilige Geest ons dat ook weer wil duidelijk maken. We kunnen er soms weer zo ver bij vandaan leven. Ook als we door genade u hebben leren kennen, dan kunnen de dingen van het lijden van uw Zoon ook voor ons toch weer zo op een afstand komen te staan. Heere, we belijden dat, we erkennen dat. En we hebben samen ook gezongen met de dichter van Psalm 119. Of u ons wilt verlevendigen door uw weeg. En dat we dat vanmorgen ook mogen ervaren. Als de boodschap klinkt dat uw geest ons hart verlevendigt. Dat wij aan het einde van deze dienst het weer mogen zeggen en mogen belijden. Wat we aan het begin van deze dienst, voorafgaande de dienst, hebben gezongen. Ik zal in hem, Sions vorst, mijn heil en mijn hoogst geluk beschouwen. Heer in de hemel, wij willen samen uw grote naam bijzonder dankzeggen dat de kleine Gerben de Vrede weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En het mag allemaal weer goed gaan. Daar zijn we dankbaar voor. En ook Bram en Nel, de ouders, zijn dankbaar voor uw zorg, die daarin ook naar voren komt. Wat is het toch altijd spannend als we als ouders onze kleine kinderen in het ziekenhuis moeten achterlaten. Maar u heeft tot hiertoe alles wel gemaakt. En we vragen of u dit gezin verder ook bijzonder wilt zegenen. Bram en Nel als ouders en de kleine Gerben als hun kind. Heren, wij willen vanmorgen ook voorbeden doen. En dan heel in het bijzonder denken wij aan onze broeder Ruud van der Brink. Opnieuw moest hij worden opgenomen in het ziekenhuis. En er zijn grote zorgen rond zijn gezondheid. Heren, we smeken u of u de behandeling die hij nou krijgt wilt zegenen. Heren, ontfermt u zich bij de voordeur over hem, ook geestelijk, want als wij mensen in zo'n situatie terechtkomen, dan komt er heel wat op ons af. Gedenk onze broeder. En gedenk ook zijn vrouw, onze zuster. Wij bidden voor allen in het midden van onze gemeente die heel wat zorgen hebben. Soms is dat voor ons allemaal bekend, soms is het ook niet voor ons bekend. Maar u weet ervan, want u kent ons, u doorgrondt ons. We bidden voor allen die eenzaam zijn. Voor allen die een gevoelig verlies te verwerken hebben en daar maar niet overheen kunnen komen. We dragen onze jonge mensen aan u op wie heel wat afkomt. Onze jonge mensen die soms zo in de ban kunnen zijn van de ijdelheden van deze wereld. Maar doet u ze ook inzien dat het ijdelheden zijn. nietswaardigheden. En dat alleen de Heere Jezus waarde heeft voor tijd en voor eeuwigheid. We bidden u, Heere, voor onze gezinnen. Want wat kunnen we ook binnen onze gezinnen soms niet een spanningen hebben. En een zorg, u weet er allemaal van. En zo komen we samen tot u, Heere. Nee, we vergeten niet om te danken. Want u heeft ons weer veel geschonken, ook in de afgelopen week. Maar we bidden ook om uw zegen. En we dragen elkaar ook in onze moeite en zorgen van harte aan u op. Gedenk ons. Ontfermt u zich over ons. Alleen naar de rijkdom van uw barmhartigheid. In de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Psalm 69, gemeente, is ook weer een lijdenspsalm. En wat ik net zei, dat zeg ik opnieuw. Als je die woorden op je laat afkomen, dan wordt dat wel weer duidelijk. Psalm 69, vers 2. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd. En men eist van mij dat daar ik mij onschuldig ken, het geroofde weer. Ik moet voor voldoening zorgen. Enfin, laat u de woorden maar weer op u afkomen. Het tweede en het vierde vers van Psalm 69 zingen we nu samen. uitgangspunt is het 66e vers vanmorgen van Matthäus 26. Dan zegt Caiaphas: wat dunkt u lieden? En zij, dat zijn dan die leden van het Sanhedrin, antwoorden en zeiden: hij is des doods schuldig. We zingen van Psalm 103 vers 2 na de preek: loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het ook zij, genadig wil vergeven. Gemeente, er is op deze wereld geweldig veel onrecht. Op kleine schaal, op grote schaal. En misschien heeft u zelf ook wel met onrecht te maken gekregen. Bijvoorbeeld op uw werk. Als je met onrecht te maken krijgt, dan probeer je daar wat aan te doen. Maar meestal loop je dan stuk. De onwil en ook de andere gedachten van mensen. Het kan een stuk bitterheid geven in je hart. Je voelt je onrechtvaardig behandeld. Je wilt er wat aan doen. Je kan er niets aan doen. Dat is moeilijk. Onrecht. Als je nou deze morgen, gemeente, eens naar de Heere Jezus kijkt. Hè? In dat stukje dat we samen gelezen hebben. Dat proces voor Caiaphas. Dan moet je toch zeggen: hem is de grootst mogelijke onrecht aangedaan. Want er gebeurt nogal wat. Ach, we kennen de geschiedenis, zeggen wij. Ja, dat is ook waar. Maar er gebeurt nogal wat als je aan het einde van dat proces dan de conclusie leest, hè, het vonnis leest. Wat is dat vonnis dan? Hij is des doods schuldig. Om het maar gewoon te zeggen, hij krijgt geen 2 jaar, zoals de misdadigers bij ons. Hij krijgt geen 10 jaar, zoals de zware misdadigers, met aftrek van voorarrest. Maar hij krijgt de doodstraf. De doodschuldig staat er. Dat is me nogal wat. De zwaarst mogelijke straf. Nou, dan zal hij toch ook wel behoorlijk wat misdaden gepleegd hebben. Dan is dat door hem verdiend, nietwaar? Als een rechtscollege iemand ter dood veroordeelt, ja, dan moet zo iemand wel een vreselijke misdadiger wezen. En dat is nou net niet het geval, zoals we weten. Daar hoef ik nou vanmorgen niet breed over uit te wijden, dat weten we. Jezus, die nimmer iemand kwaad gedaan heeft. Die alleen maar goed gedaan heeft. Die altijd gediend heeft. Die mensen genezen heeft. Die mensen als de goede herder ook bij de hand genomen heeft. Die hen het leven wilde geven. Deze Jezus krijgt het te horen: u bent de dood schuldig. Over onrecht gesproken, gemeente. Als je het daar nou eens over hebt, dan moet je zeggen: hem is de grootst mogelijke onrecht aangedaan die een mens op deze wereld aangedaan kan worden. En dan zouden wij zeggen: nou, als je dan zoveel onrecht moet lijden, dan kom je daar toch met heel je hart tegen op, hè? Dan laat je dat toch niet zomaar over je kant gaan. Dan ga je protesteren. Dan ga je zeggen: ja, maar hoor eens even, dit klopt niet. En wat doet Jezus? Hij zwijgt stil. Hij buigt zijn hoofd. Hij zegt wel wat, maar hij zegt er niets tegen in. Hij laat al die beschuldigingen over zich komen. Wat? Hij laat zichzelf ter dood veroordelen. Waarom is dat nou, gemeente? Omdat Jezus in dat zware vonnis iets beluisterd heeft, geproefd heeft van het recht van God. zijn vader. Hij heeft natuurlijk, daar kom ik zo meteen wel wat breder over te spreken, maar hij heeft het geweten. Ik kom naar deze wereld om onrecht te lijden, om in die weg recht te doen aan God, mijn vader. Ik ga het recht van God door de mensen geschonden herstellen. En dan ligt daar in dat vonnis, gemeente, ook nog een geweldige boodschap voor ons opgesloten. En daar willen we het vanmorgen ook met elkaar over hebben. Want het gaat me er niet alleen maar om dat ik breedvoerig uiteenzet wat er allemaal in het proces gebeurd is. Het moet natuurlijk ook toegepast worden. In die ter dood veroordeling van Jezus ligt ook evangelie. Er is gerechtigheid voor mensen. En daar willen we het met elkaar dus over hebben. Drie dingen. Jezus ter dood veroordeeld door het Sanhedrin. Drie dingen. Daarin wordt hem onrecht aangedaan. Daarin komt het recht van God naar voren. En daarin ligt gerechtigheid voor mensen. Jezus door het Sanhedrin ter dood veroordeeld. Daarin ligt onrecht tegenover Jezus. Daarin ligt het recht van God de Vader en daarin ligt gerechtigheid voor mensen. Jezus is in de hof van Gethsemane gevangen gezet. Hij wordt voorgeleid aan het Sanhedrin, het hoogste rechtscollege in die dagen. Voorzitter is hoge priester Caiaphas. Dit college vergadert in het paleis van de hoge priester, staat er. Dat was niet normaal. Normaal was dat dit college, als het om zulke ingrijpende processen ging, dan ook samenkwam in het tempelcomplex. Maar het was nacht en 's nachts was dat tempelcomplex afgesloten. Hadden ze gewoon moeten wachten tot de volgende dag, zeggen wij dan in alle nuchterheid. Maar dat wilden ze niet, want er zat druk achter. Er zat veel meer achter, zoals we zo meteen nog wel zullen zien. En daarom maar in het paleis van de hoge priester samenkomen. Ik zei u al, op die manier klinkt er iets door van het onrecht wat daar allemaal gebeurt, hè? Het proces tegen Jezus, dat loopt uit op die zware veroordeling. Daar hebben we net ook samen bij stilgestaan. Des doods schuldig. Caiaphas, de hoge priester, hij roept op een gegeven moment, wat dunkt u, wat vindt u ervan? En het klinkt unaniem uit de monden van al die 71 mensen. Hij is des doods schuldig. Nee, daar twijfelen ze niet over. De doodstraf moet hij krijgen. Waarom zo'n zwaar vonnis? Is Jezus dan die misdadiger die een medemens van zijn leven heeft beroofd? Of is hij dan op zijn minst de leider van die guerrillagroep die probeert om steeds weer opnieuw dood en verderf te zaaien onder de bevolking. Jezus is onschuldig. Jezus heeft slechts goed gedaan. Is er iemand hier in de kerk of bij de kerktelefoon of bij de kerkradio die daaraan twijfelt? Wonderlijk, nooit één zonde gedacht of bedreven. Niemand ooit iets te nagekomen. Integendeel, Jezus leven dienen. Als mensen met ziekte kwamen, genas hij. Doven, blinden, kreupelen, ze zijn door hem genezen. Mensen zelfs, die door de dood waren weggenomen, zijn door hem in het leven teruggebracht. Jezus, niets gedaan dan goed en zegen. Schapen geleid aan zijn liefdevolle hand. De goede herder.
Maar nogmaals, waarom dan zo'n enorm zwaar vonnis? Zwaarder kan het toch niet, hè? De doodstraf, moet je dat eens indenken, gemeente. Wie krijgt vandaag de dag de doodstraf? Nou ja, dan moet je wel wat op je kerfstok hebben. Hier in Nederland kan het sowieso niet de doodstraf krijgen. In Amerika wel. Waarom die zware straf? Eén antwoord is daarop mogelijk. De Joodse raad heeft besloten van tevoren dat hij deze straf moet krijgen. Jawel. En waarom dan? Nou, dat heeft Caiaphas alles even later, of was alles even eerder, precies even uit de doeken gedaan. Dat lees je in Johannes 11. Dan zegt Caiaphas, het is beter dat één mens sterft dan dat het hele volk verloren gaat. Ze zagen dat steeds meer mensen Jezus gingen volgen en ze waren eigenlijk bang dat ze dan ook als zo de macht over het volk kwijt zouden raken, dan die ene maar elimineren, heet dat. Wegpoetsen. Eén mens, ach wat is nou één mens, zeg. Eén mens. Het is beter dat één mens sterft dan dat het hele volk aan onze macht ontglipt. Machtsdenken. Vreselijk. En als dat dan ook nog in de kerk gebeurt, nog erger. Vreselijk. Deze Joden die wilden van de Heere Jezus af, dat was van tevoren hun opzet. Het was eigenlijk aan het begin van het proces al duidelijk wat de uitkomst zou opleveren. Daar hoefde je eigenlijk helemaal geen andere gedachten over te hebben. Je hoefde je niet af te vragen wat zou nou uit het proces gaan komen. Je kunt soms bij processen vandaag de dag denken, nou zo'n Holleder bijvoorbeeld, zo'n proces, hè, wat gaat hij nou straks krijgen? Maar daar hoefde je bij Jezus niet over na te denken. Het was van tevoren allemaal in kannen en kruiken. Hij was dus doodschuldig. Nou, en dat moest nou ook uitgesproken worden. En nou werd het ook uitgesproken. Wat dunkt u? 71 mensen roepen des doods schuldig. Hoe is het mogelijk? Hoe is dit nou mogelijk? Dit is toch onrecht? Dit kan toch niet? Moet u zich voorstellen dat u vandaag zou weten dat er in de afgelopen week iemand veroordeeld is die alleen maar goed heeft gedaan en dat hij de doodstraf heeft gekregen. Nou, dan zouden we actie gaan voeren en dan zouden we zeggen, we moeten handtekeningen plaatsen, bij die overheid moeten we toch proberen om ze aan het verstand te peuteren dat dit echt niet kan. Onrecht! Hoe kan dit? Jezus moet dit onrecht dragen. En uit het hele proces blijkt dat er geen enkele rechtsgrond voor dit vonnis is aan te voeren. Geen enkele? Nee, geen enkele. Dit proces deugt niet, gemeente. Weet u waaruit dat blijkt? Dat blijkt uit het feit dat men 's nachts vergadert, hè? Nou ja, je hebt werken die 's nachts moeten gebeuren. Een verpleegkundige moet 's nachts werken. En een politieagent moet 's nachts werken. Dus heb je meer werken. En bepaalde processen in de industrie moeten ook doorlopen. Maar voor de rest, als mensen 's nachts aan het werk zijn, zijn het vaak werken niet alleen in de duisternis, maar ook van de duisternis. En dat geldt nou eigenlijk ook van dit wat hier in deze tekst aan de orde is, hè. Dit is allemaal van de duisternis. Dit klopt niet. Dit is vooropgezet. 'S Nachts vergaderen, krijg je het in je hoofd. Maar er is nog meer. Weet je waar het ook uit blijkt dat dit proces niet deugt? Ga nou maar eens na. Als iemand voor de rechter moet verschijnen, dan is er een aanklacht. Of meerdere aanklachten. En dan moet bewezen worden dat de aanklacht waar is, of dat de aanklacht niet waar is. Maar wat zie je nou hier? Die rechters gaan zelf op zoek naar aanklachten. Die gaan op zoek naar getuigen. Er zijn mensen die namens het Sanhedrin het hele Jeruzalemse volk ondervragen. Weten jullie nog iets tegen Jezus? Is er iemand die nog wat beschuldigends tegen hem kan inbrengen? Ze proberen dus, om zo te zeggen, alles bij elkaar te harken wat ze aan aanklachten kunnen verzamelen tegen Jezus. Rechters die zelf aanklachten gaan verzamelen. Heb je het ooit zo zout gegeten? Dat kan toch niet? Het klopt allemaal niet. En toch, het gebeurt. Hè? Het gebeurt. En ik zei al, Jezus moet ter dood veroordeeld worden. Dat is nou waar het allemaal op uit moet lopen. Maar ja, er moet natuurlijk wel een grond voor wezen. Hè? Je moet uiteindelijk toch als Sanhedrin wel goed voor de dag kunnen komen. Je moet wel een bepaalde grond kunnen aanwijzen. Want anders, ja, dan lukt het helemaal niet. Dan zal ook Pilatus en de Romeinen zullen zeggen van dit kan niet. Dus ja. Uiteindelijk lijkt de rechtszaak tegen Jezus te mislukken, gemeente. En dan gelukkig zijn er twee mensen die op het laatste moment verschijnen. En die mensen die zeggen, wij hebben nog wat. Wij hebben gehoord dat hij gezegd heeft dat hij de tempel zal afbreken. En dat hij die in 3 dagen weer zal opbouwen. Is dat waar? Dat heeft hij gezegd. Als hij dat gezegd heeft, dan is het met hem gebeurd. Dat is heiligschennis. De tempel van God afbreken. Dat kan toch niet, dat mag niet. En de tweede getuige wordt gevraagd. Heeft hij dat gezegd? Ja. Waar? Daar. Plaats komt al niet overeen. Wanneer heeft hij het gezegd? Toen. Datum komt ook al niet overeen. Dus die twee getuigen spreken elkaar op onderdelen weer tegen. Dus daar kunnen ze op een gegeven moment ook niks meer mee. En zo lijkt eigenlijk het hele proces te verzanden. Hè? Het onrecht wat ze willen plegen, het blijkt toch op bepaalde weerstanden te stuiten. Maar nou ja, dat laten ze zomaar niet over hun kans gaan. En dan zie je op een gegeven moment dat de voorzitter van deze raad, dat is Caiaphas, dat hij niet langer getuigen gaat ondervragen, maar dat hij zelf gaat ondervragen. Er komt een omslag in het proces. Hij gaat Jezus ondervragen en hij zegt dat ik bezweer u bij de levende God. En dan komt eigenlijk het hoge woord eruit. Of gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat was eigenlijk de aanklacht. Waarom heeft men Jezus ter dood veroordeeld? Omdat hij zei dat hij God even gelijk was, staat er in een ander evangelie. En dat is het punt, gemeente, waar men zich tegen verweerd heeft, tegen waar men eigenlijk zich aan gestoten heeft. Dat Jezus zei dat hij de Zoon van God was. Dat kan toch niet? Hij stond vooraan. Dat is een mens. Als je dan zegt dat je de Zoon van God bent, dan pleeg je eigenlijk heiligschennis. Vreselijk. Godslastering. En dat willen ze nu boven water tillen. En dat gebeurt door die rechtstreekse vraag. Ik bezweer het u. Ik zet je onder ede, Jezus. Je moet het nu onder ede verklaren. Hoe is het nou? Ben je de Christus of ben je de Christus niet? En dan zegt de Heer Jezus, gij hebt het gezegd. Hij heeft nog niks gezegd. Hij heeft alles als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, om met woorden van Jesaja te spreken, over zich heen laten komen. Maar nu spreekt hij. Gij hebt het gezegd. Met andere woorden, het klopt. Het is waar. Wat anderen allemaal naar voren gebracht hebben hier in het proces, deugt niks van. Maar wat u nou zegt, Caiaphas, is waar. Gij hebt het gezegd. Ik ben inderdaad de Christus, de Zoon van de levende God. En wat gebeurt er dan? Dan gaat Jezus daarna nog iets meer zeggen. En dat ruit, om zo te zeggen, de gevoelens van onvrede nog meer op. Dan zegt Jezus, van nu aan zult gezien de Zoon des mensen
aan de rechterhand van de kracht van God. En u zult hem zien komen op de wolken van de hemel. Dat betekent, Jezus laat zien. Ik word nu door u ondervraagd. En ik sta voor u terecht. Maar straks kom ik terug op de wolken. Als de rechter van hemel en aarde. En dan zult u, Caiaphas, en u die hier allemaal in de zaal zit, u zult voor mijn rechterstoel moeten verschijnen. Zo laat Jezus, om te zo te zeggen, zien dat de rollen straks omgekeerd zullen worden. Hij is de machtige, hij is de zoon des mensen, de Christus, die straks als rechter over levenden en de doden zal wederkomen. Nou, gemeente, en dan is, ja, dat zeggen wij dan zo wel eens tegen elkaar, hè? En dan is de boot helemaal aan, hè? Dan is de boot aan. Dan scheurt hij zijn kleren. Dan doet hij net alsof hij verdriet heeft. Inwendig is hij vreselijk blij. Nu heeft hij tenminste grond. Nu kan hij zijn onrecht bot vieren. Nu kan hij zeggen tegen iedereen, hij heeft zichzelf aan God gelijk gemaakt. Godslastering, daarom moesten we hem wel uit het volk verwijderen. Nu is het, om zo te zeggen, klaar. Jezus krijgt het te horen. Wat dunkt u, lieden? 71 monden verklaren het, roepen het uit. Des doods schuld. Wat een onrecht, hè? En de Heere Jezus die leidt het. Want als dit vonnis geklonken heeft, dan gaat hij zijn macht niet aanwenden om al die mensen van het Sanhedrin op de grond te laten vallen. Had gekund, dat was bij de gevangenneming toch ook gebeurd. Moet je indenken, jongens en meisjes, zou de Heere Jezus niet op dat moment met één woord al die mensen hebben kunnen doen sterven? Ja, natuurlijk. Maar de Heer Jezus die laat het allemaal over zich heen komen. Hij accepteert dat vonnis. Des doodschuldig, hij buigt zijn hoofd. Hoewel het de grootst mogelijke onrecht is, hij buigt toch zijn hoofd. Hoe kan dat nou? Ik denk, gemeente, en misschien dat we dat zo tussendoor wel tegen elkaar mogen zeggen, dat als je zelf met zaken van onrecht wordt geconfronteerd, hè, dat je dan daarmee uiteindelijk ook bij deze Heere Jezus terecht kunt. Hij weet wat je aan bitterheid daarover in je hart meedraagt. En ik zou zeggen, gemeente, laten we dan ook het onrecht wat we lijden, laten we dat ook bij hem laten, bij hem brengen. En vanuit hem ook een stuk verzoening en vrede vinden. Want als onrecht en bitterheid over onrecht ons hart blijft beroeren, dan verbitteren we. En dan verzuren we. En dan wordt de blijdschap weggenomen. En we kunnen ons niet meer geven. En het wordt allemaal zo donker en triest in ons leven. Dus je kan beter het onrecht waar je tegen gestreden hebt en waaronder je nou leidt, kun je beter aan de voeten neerleggen van deze Heere Jezus, die het weet wat het is. Hij heeft meer onrecht geleden dan u. Of niet? Des doods schuldig. 71 monden roepen het uit. Waarom heeft Jezus dit allemaal over zijn kant laten gaan? Omdat hij in dit onrecht iets heeft geproefd van het recht van God. Moet je me uitleggen vanmorgen, dominee? Zal ik kort proberen te doen. Waarom is de Heer Jezus naar deze wereld gekomen? Jongeren, wat voor antwoord zou jij daarop geven? Jezus is naar deze wereld gekomen om het recht van God te herstellen. Vind ik moeilijk, dominee. Wat betekent dat? Nou, als wij een verkeersovertreding plegen, je rijdt door het rode stoplicht, je wordt geflitst, je krijgt een bekeuring thuis. Waarom? Nou ja, Wie dus? Je krijgt een bekeuring. Je hebt het recht geschonden. Je moet betalen. Dan is het weer recht. Dan laat justitie je met rust. Als je niet betaalt, zul je nog wat beleven. Dus je moet dat recht dat door jou geschonden is, dat moet je herstellen. Hè? Nou, en zo is het eigenlijk ook met God en mens. Wij mensen zijn in het paradijs tegen God opgestaan. We hebben het recht van God gebroken, geschonden. En waarom is Jezus gekomen? Om dat gebroken, geschonden recht weer te herstellen. Dat konden wij mensen niet. We konden proberen wat we wilden, maar dat redden we niet. Wij zijn niet in staat om het weer recht te maken tussen God en ons. Jezus kwam om het recht te herstellen. En dan moest hij dat vreselijke onrecht moest hij ondergaan om het recht te kunnen herstellen. Dat is wonderlijk, maar zo liggen de dingen in elkaar. En daarom, Jezus heeft het allemaal over zich laten komen, omdat hij voldoen wilde aan het recht van zijn vader. De opdracht die de vader hem gaf, wilde hij ten einde toe volbrengen. Is dat niet een wonderlijke boodschap? Ik kan er niet bij, zegt er iemand. Ik kan er nooit bij. Wat een liefde moet Christus gehad hebben om zich ter dood te willen laten veroordelen. Voor mensen die het met God verbruid hebben. Dat hij in hun plaats wilde staan. Wat een liefde moet Christus in zijn hart gehad hebben. Daar kunnen we niet bij. En dan het derde, gemeente. Jezus staat daar voor Caiaphas in het Sanhedrin als plaatsbekleder. En dat heeft twee dingen ons te zeggen, heel persoonlijk. Welke twee dingen zijn dat? Nou, laten we maar met het eerste beginnen. Hij staat daar in onze plaats. Hij staat daar in mijn plaats. Dat betekent, als hij ter dood wordt veroordeeld, juist, moet ook ik ter dood veroordeeld worden. Dat gaat diep. Zou het nou zo erg met ons zijn, dominee, hè, dat wij mensen door God ter dood veroordeeld moeten worden? Ja, dat is helaas de werkelijkheid. Wij mensen, we hebben het vaak niet in de gaten, maar weet u hoe erg of het met ons gesteld is? De nood van ons leven. We worden in zonde ontvangen en geboren. En door alles wat we eraan toevoegen, dan wordt het de schuld wordt torenhoog. En als we sterven en we zijn niet verzoend, dan moeten we omkomen. Dan moeten we de eeuwige dood sterven. Ik ben des doods schuldig. Ik zie dat niet van mezelf in. Ik vind het eigenlijk best ook wel irritant als dat gezegd wordt. Want zo'n verkeerd mens ben ik toch niet. Maar het is de werkelijkheid. En je ziet het aan Jezus af. Hij is onze plaatsbekleder. Hij staat er in onze plaats. Maar als hij ter dood veroordeeld wordt, betekent dat dus dat ik veroordeeld had moeten worden. Snap je dat? Beleef je dat? Dan word je een klein mens. Dan ga je Psalm 130, die ga je eigenlijk van binnenuit opzeggen. Zo, gij, o Heer, in het recht wil treden, gadeslaan mijn ongerechtigheden. Ik kan voor u niet bestaan. Je wordt geestelijk familie van die tollenaar uit de gelijkenis, die achter in de kerk zat en die op een gegeven moment toch maar één zinnetje nog uit zijn mond kreeg. O God, wees mij zondaar genadig. Des doods schuldig, ja heren. Dat ben ik ook. En hoe moet dat nou? Ik heb gezegd, hij is plaatsbekleder en dat leert ons twee dingen. In de eerste plaats inderdaad, hè, onze zonde. In de tweede plaats leert ons, als hij daar als die plaatsbekleder staat en ter dood wordt veroordeeld, dat leert ons ook. In hem ligt het leven. Hij ter dood veroordeeld om zondaren het leven te kunnen geven. En als hij zometeen de uitvoering van dit vonnis ondergaat. En als hij zometeen daar aan het kruis van Golgotha hangt. Dan mag ik weten dat hij daar voor vergeving en verzoening ook zorgt. En dan mag ik dus met mijn doodschuldige leven tot deze gekruisigde Heer Jezus gaan. En ik mag het belijden wie ik ben. En ik mag het bidden ook, Heere, wees mij genadig, de zondaar. En de Heere zegt dan, ik heb alles volbracht. Ik heb mij ter dood laten veroordelen om jou het eeuwige leven te schenken. En dat is de ware rijkdom. Dat is de ware vrede. Er is niets wat werkelijk waarde heeft buiten het werk van de Heer Jezus Christus. En dat moet inderdaad, zoals we dat dan tegen elkaar zeggen, voor ons openvallen. En dat moet soms ook weer opnieuw voor ons openvallen, want we kunnen er zo ver vandaan leven, gemeente. Maar juist daarom is het ook weer lijdenstijd, hè? Dan worden we weer bij bepaald. Hè? Dan overdenken we dat weer met elkaar. Hè? Jezus, uw verzoenend sterf is het rustpunt van mijn hart. Zit u daarmee hoe u verzoend moet worden met God? Hier is hij die uw schuld en uw doodzonde overneemt. U bent iemand die zegt, het zal allemaal zo'n vaart niet lopen en we zijn allemaal toch kinderen van God, we zijn gedoopt. Hier staat hij in uw plaats des doodschuldig, u ook. Geen ontkoming. En als we dat zo samen beleven, verootmoediging en verwondering, gemeente, dan komt er vrede in ons hart, dan komt er een vreugde in onze ziel, zodat we de psalmdichter kunnen begrijpen wanneer die zegt, Heere, in u ligt mijn heil, in u ligt mijn zaligheid, in u ligt alles. Jezus, ter dood veroordeeld. Opdat ik voor eeuwig zou worden vrijgesproken. Zalig, eeuwig, wonder. Amen. Laten we samen danken en bidden. We danken u, Heere, dat we vanmorgen in alle rust, in alle vrede bij elkaar mochten zijn en dat we dat evangelie van de Heere Jezus die voor Caiaphas stond hebben overdacht. En wat we aan het begin ook al gezegd hebben, dat moeten we nu opnieuw herhalen, Heere. Wat is dat toch allemaal diep? Uw Heere Jezus ter dood veroordeeld. Het grootst mogelijke onrecht. Maar u heeft het allemaal over u laten komen. Omdat u wilde voldoen aan het recht van uw Vader. Het geschonden recht wilde herstellen. Maar we hebben samen ook overdacht, Heere, wat de betekenis van uw vonnis is voor ons leven. Aan de ene kant is dat zwaar. We worden ter dood veroordeeld. Heere, geef ons daar diepe indrukken van. Niet om dan in de wanhoop te verzinken, maar wel om te zien, te erkennen, van ons uit geen hoop, geen uitzicht en geen leven. Om dan vervolgens aan de voeten te komen van de Heere Jezus. Om in Hem alles te vinden. Zijn doodvonnis, mijn vrijspraak. Zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed. Spijs en drank voor het eeuwige leven voor mijn ziel. Heere, leg deze dingen weer open. Of leg ze voor het eerst open. Voor ons aller hart van oud en jong, van jong en oud. We danken u dat we zo in alle rust vanmorgen bij elkaar mochten zijn. Ik wil ook vanmiddag ons in getrouwheid doen opkomen. Zegen ons bij de voordeur. Neem weg wat niet was naar uw wil. En zie ons aan alleen in hem. Uit genade. Amen. Psalm 84, 3 en 6. Een mooie psalm om mee te besluiten. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En als je het van de Heere verwacht, ontvang je alles. Hij zal genade en ere geven. En het goede niet in nood onthouden. En zelfs niet in de dood. Ga in vrede, gemeente, naar uw woning en draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.